We gaan vanavond met elkaar een stukje lezen uit Daniël hoofdstuk 7. Het tweede gedeelte van dit hoofdstuk. De vorige keer hebben we vers 1 tot en met 14 behandeld. Tenminste, we hebben er heel even over nagedacht. En vanavond gaan we vanaf vers 15 tot en met 28 lezen en daar een paar belangrijke dingen over zeggen. Daniël hoofdstuk 7, vers 15 tot en met 28. Nadat Daniël die droom gehad heeft, waarin hij die vier dieren gezien heeft, die vier koninkrijken, die komen achtereenvolgend, waarna de Heer zijn koninkrijk opricht, staat er in vers 15, de geest van mij, Daniël, was ontroerd in mijn binnenste. En de gezichten die mij voor ogen waren gekomen, ontstelden mij. Ik naderde een van hen die daar stonden en vroeg hem de ware zin van dit alles. En hij sprak tot mij, gaf mij de uitlegging daarvan te kennen. Die grote dieren, die vier, zijn vier koningen die uit de aarde zullen opkomen. Daarna zullen de heiligen des Allerhoogsten het koningschap ontvangen en ze zullen het koningschap bezitten tot in eeuwigheid. Ja, tot in de eeuwigheid der eeuwigheden. Toen wilde ik de ware zin weten van dat vierde dier, dat van al die andere dieren verschilde, dat buitengewoon vreselijk was met zijn ijzeren tanden en zijn koperen klauwen, dat at en vermaalde en wat overbleef met zijn poten vertrad, en van die tien horens welke op zijn kop waren, en van die andere die zich verhief, waarvoor er drie uitvielen, terwijl deze horen met ogen en mond vol grond grootspraak er groter uitzag dan de andere. Ik zag dat die horen strijd voeren tegen de heiligen en hen overmocht, totdat de oude van dagen kwam, recht verschaft werd aan de heiligen des Allerhoogsten en de tijd naderde dat de heiligen het koningschap in bezit kregen. En hij sprak aldus, dat vierde dier is het vierde koninkrijk dat op de aarde zal zijn, dat verschillen zal van alle andere koninkrijken en dat de gehele aarde zal verslinden en haar zal vertreden en vermorzelen. En de tien horens uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan. En na hen zal een ander opstaan die zal van de vorige verschillen en drie koningen ten val brengen. Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste en de heiligen des Allerhoogsten te gronden richten. Hij zal erop uit zijn tijden en wet te veranderen. En ze zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd. Dan zal de vierschaar zich nederzetten en men zal hem de heerschappij ontnemen en hem verdelgen en vernietigen tot het einde. En het koningschap, de macht en de grootte der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen. Hier eindigt het bericht wat mij, Daniël, betreft. Mijn gedachten ontstelden mij zeer, zodat mijn gelaatskleur verschoot en ik bewaarde deze woorden in mijn hart. Nou, we zien hier toch wel hele wonderlijke dingen die de Heer aan Daniël, de profeet, meedeelt. Toen, zo'n ruim 400 jaar voor Christus, en ook vandaag, heel actueel voor de tijd waar wij vandaag in leven en met name ook voor de ondertekening van de Europese grondwet. Want dat is niet zomaar iets. Als u kijkt in hoofdstuk 7 vers 3, daar hebben we eigenlijk hetgeen wat er aan de hand is in deze wereld. Want het gaat, en dat is het thema van deze Bijbelstudies over het boek Daniël, het gaat over wereldgebeurtenissen in het licht van de Bijbel. Wat zegt de Bijbel over de wereldgebeurtenissen van vandaag? Nou, Wat zijn het voor wereldgebeurtenissen? Hoe worden die wereldgebeurtenissen in gang gezet? En dat staat heel duidelijk in dat tweede vers van hoofdstuk 7 van Daniël. Daar staat het begin van het bericht. Daniël hief aan en zeide: ik had in de nacht een gezicht en zie, de vier winden des hemels brachten de grote zee in beroering. Die grote zee wordt in het boek Daniël de volkerenzee genoemd. De volkeren werden in beweging gebracht. De koningen worden in beweging. Het is één grote beweging, deze hele wereldpolitiek. En wie brengt het in beweging? De vier winden. En wie zijn die vier winden? Er wordt bijvoorbeeld gesproken in Efeze 6, dat wij niet te worstelen hebben tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en de macht in de hemelse gewesten, en tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. De boze geesten, het zijn de winden. U weet waarschijnlijk wel dat toen de Heilige Geest uitgestort werd, in Handelingen 2, wat kwam er als teken? Toen ging God blazen. Inderdaad, God blaast, maar er is nog een vijand die ook blaast, hoor. Er zijn winden die over deze aarde blazen. En dat zijn die geesten van deze wereld. Dat zijn de geesten, de overheden en macht in de hemelse gewesten. En die brengen deze hele volkerenzee in beroering. En uiteindelijk is het die hemelse macht in de hemelse gewesten die vandaag over deze wereld nog regeert. Totdat de Heer zelf zijn koninkrijk zal oprichten hier op deze aarde. Nou, maar dat is aan de hand. En daar spreekt Daniël over. Over dat wat er gebeurt vanuit die winden die over deze aarde waaien. Als we dat stukje zo gelezen hebben, dan zijn er een paar dingen die... die mij opvallen in het gedeelte wat we gelezen hebben. In eerste plaats de reactie van Daniël. We kunnen daar heel gelaten onder zijn. Het kan ook langs ons heen waaien. We kunnen ook zeggen, ach, dat vind ik allemaal veel te eng, daar wil ik niks over horen. Er zijn heel veel gemeenten die... Ik kom in de wintermaanden vaak met seminars van het Zoeklicht in allerlei verschillende gemeenten. En er zijn er zoveel gemeenten waar ik vaak hoor, nee, onze dominee wil ons daar niet mee vermoeien. Die wil daar liever niet over spreken, want dat brengt alleen maar onrust in de gemeente. Wij spreken nooit over het boek Openbaring. Wij spreken nooit over de wederkomst van Christus. Nou goed, je kunt dat inderdaad heel ver van je afzetten. Maar Daniël, die deed dat niet. Het raakte Daniël. Het maakte hem inderdaad onrustig. Het bewoog zijn hart. Er staat in de Bijbel heel duidelijk, zijn binnenste werd geroerd. Niet ja, ontroerd, dan denken we heel vaak aan een emotionele reactie op iets. Maar het woordje ontroerd betekent letterlijk geroerd. Hij kwam van binnen in beweging. En hij was er echt ook door ontsteld. Met name, denk ik, over dat wat hij gezien had, wat er met zijn eigen volk zal gaan gebeuren. Dat had hem geraakt. En dan staat er ook heel duidelijk, en dat vind ik eigenlijk zo mooi, hij was nieuwsgierig. En dat kunnen we tot 3, eigenlijk wel 4 keer zien. En dat is dat volgende wat hier staat. Hij wilde nou werkelijk wel eens eventjes de ware zin weten. Hij wilde wel eens weten, wat betekent het nou precies? Nou, dat is een heel opmerkelijk iets van Daniël. Daniël wilde de ware zin weten van dit alles, van het geheel, wat hij gezien had. En dan wordt het een klein beetje enger. Hij zegt, en ik wil ook de ware zin weten van dat vierde dier, dat vierde koninkrijk. En dan staat er, ik wil ook de ware zin weten van die 10 koningen. En dan uiteindelijk, ik heb hier 3 dingen, maar uiteindelijk zegt hij, ik wil eigenlijk ook het fijne weten van die ene hoorn die daar uit dat koninkrijk voortkomt. Dus je ziet eigenlijk dat Daniël, die wil daar heel specifiek, als het ware, alles van weten. Heeft u ook een klein beetje een klein beetje die geest van Daniël. Die geest van Daniël, dat je zegt van ja, daar wil ik de ware zin van weten. Ik wil weten wat er gaat gebeuren. Dat staat ook in de Bijbel, dat we het profetisch woord moeten leren kennen. En dat we moeten weten wat er gaat gebeuren. Het begint eigenlijk heel groot, heel breed. En heel breed, dat betekent dat de engel hem heel eenvoudig uitlegt, Daniël, er komen 4 koninkrijken. En na dat 4e koninkrijk, en we weten welke koninkrijken dat zijn, het Babylonische wereldrijk, het Medo-Persische wereldrijk, het Griekse wereldrijk en het Romeinse wereldrijk. Dat zijn die 4 dieren, die 4 koninkrijken, en na dat 4e koninkrijk gaat God zijn koninkrijk oprichten. Dat is als het ware de grote lijn, ja? Dat is het overzicht. En dan zegt hij, maar Heer, ik wil ook eigenlijk een beetje iets meer weten over dat laatste koninkrijk. Over dat 4e koninkrijk. Want dat 4e koninkrijk, dat is dat koninkrijk wat voorafgaat aan uw wederkomst. En dat is voor ons natuurlijk ook heel interessant. Want als wij iets meer weten over dat 4e koninkrijk, dan weten we ook wat er direct voorafgaat aan de wederkomst van Christus. Nou, dan zegt die engel, die zegt dat 4e koninkrijk, dat is, nou wat staat er letterlijk, buitengewoon vreselijk. Het verslaat eigenlijk de vreselijkheid van al die andere koninkrijken. Nou, we weten dat het Romeinse wereldrijk door alle eeuwen verschrikkelijk huisgehouden heeft in deze wereld. Er is ontzettend veel bloed gevloeid door juist dit Romeins wereldrijk. Waarin dat wereldrijk ook verschilt, dat is dat de Bijbel zegt dat dit een wereldrijk is wat verschilt van alle andere wereldrijken. Juist ook daarin dat dit wereldrijk een aantal landen zal beslaan die andere wereldrijken nooit in bezit genomen heeft. Het zal ook een wereldrijk zijn, zegt ook het boek Openbaring, dat laatste wereldrijk, wat er geweest is, wat er niet is en wat er weer zal zijn. We hebben dus te maken met een hersteld wereldrijk. En daar hebben we de vorige keer uitvoerig over nagedacht, dat het niets anders kan zijn dan het Romeinse wereldrijk. Wat geweest is, wat er niet is en wat vandaag, ik weet niet of u de stukjes in Tubantia gelezen heeft over het Romeinse Rijk en over de Europese verkiezingen en over de houding van Hitler ten opzichte van het Romeinse Rijk, Mussolini ten opzichte van het Romeinse Rijk, Karel de Grote ten opzichte van het Romeinse Rijk, ook nieuwe politici die allemaal een bepaald standpunt hadden, stond bovenaan de kolom van de pagina's van de Tubantia, die allemaal een link legden met het oud-Romeinse wereldrijk. Dat is de afgelopen tijd, stond dat steeds in de Tubantia. Nou, daarin blijkt heel duidelijk dat men vandaag uitgaat van een herstel van het Rijk van Rome. Het Romeinse wereld. Daar kun je gewoon niet onderuit. Dat is dat 4e dier. Het 4e dier met ijzeren tanden. Nou, ijzer, ik zou eigenlijk willen zeggen, ijzer, dat heb je niet voor de sier. Maar ijzer is gewoon functioneel. Dat eerste rijk was van goud. Dat is niet zo functioneel, dat is veel meer voor sier. Dat tweede rijk was van zilver. Het derde rijk was van koper. Het vierde rijk van ijzer. En ijzer, dat heeft niks met smuk te maken, heeft niks met mooie. Nee, dat heeft gewoon puur met functionaliteit te maken. Dat ijzer, je zou eigenlijk kunnen zeggen, daar heb je veel meer te maken met de industrialisatie, met de economie, met de hele industrialisatie van de hele wereld. Het ijzer is het functionele en je ziet gewoon dat ijzer, die ijzeren tanden, vermaalt eigenlijk alles wat mooi is. Het maakt alles wat mooi is kapot. Je ziet gewoon dat door de economie van dit rijk huwelijken kapot gemaald, eigenlijk kapot gekauwd worden. Gezinnen uit elkaar vallen. Mensenlevens, wat mij opvalt, dat is dat bijvoorbeeld ook in dezelfde Tubantia nog niet zo lang geleden, nou moet u niet denken dat ik reclame maak voor die krant, maar dat is nou helemaal de krant die ik hier lees, maar dat er in die krant staat dat de slapeloosheid onder de 40ers, 30 tot 40ers, enorm toegenomen is. Nou, dat zijn die ijzeren tanden die heel wat levens, het leven gewoon kapot aan het bijten is. Door, ja, de economie moet groeien. En de winst moet meer worden. En het gaat allemaal ten koste van het leven zelf. De kwaliteit van het leven gaat achteruit, hoor. En daar aan de andere kant staat er met koperen klauwen. Nou, koper was een beeld van het Griekse Rijk. En die koperen klauwen, je ziet gewoon dat de hele Griekse filosofie op allerlei manieren grip krijgt op de hele samenleving. Wat het ijzer niet vermaalt, dat komt in de greep van de koperen Griekse filosofie, waardoor de hele Griekse filosofie eigenlijk eigenlijk de basis wordt voor de samenleving van vandaag. Kom daar zo nog even op terug. En dan zien we dus dat dat laatste wereldrijk een federatie zal zijn van een aantal rijken die aan elkaar toegevoegd worden tot één groot koninkrijk. Nou, dat zien we ook vandaag heel duidelijk. Er zijn heel veel landen die strijden om hun onafhankelijkheid, terwijl Europa juist bezig is om een eenheid te vormen tegen alle wereldbewegingen in. Nou, daar zie je dus die vorming van het Romeinse wereldrijk, waarin 10 koninkrijken, niet 10 onafhankelijke landjes, maar dan denk ik bijvoorbeeld een koninkrijk als vroeger Germanië, waar veel meer landjes aan toegevoegd waren, dat de 10 koninkrijken zijn die zich aan elkaar voegen. Dan wordt er gesproken over die kleine horen. Ja, dus dat laatste dier heeft die 10 horens, die 10 koninkrijken, en tussen die 10 horens komt dan ineens dat kleine horentje wat heel klein begint. En wat lezen we over die horen? In de eerste plaats staat daar dat deze horen in een no time zich verheft. Zelfverheffing. Ja, dat staat heel duidelijk in het stukje wat we met elkaar gelezen hebben. Bijvoorbeeld in vers 20. En van die andere die zich verhief, hè, daar staat op een gegeven moment dat er tussen die horentjes een horen zich verhief. Die zelfverheffing van die horen, en laat ik het maar van tevoren zeggen, deze kleine horen die tussen die andere horens groot wordt en zelfs 3 andere horens als het ware verdrijft, laat vallen, het zou best kunnen zijn, politiek gezien, dat er een antichrist komt of een Europese leider. En u weet waarschijnlijk ook wel dat er op dit moment een voorzitter komt, een eenhoofdige leiding, met een minister van Buitenlandse Zaken. Dat is eigenlijk een tweekoppige regering van Europa. U heeft het misschien wel gelezen in de Europese grondwet. Er staat ook in de Bijbel dat uiteindelijk het antichristelijke rijk door een tweehoofdige regering geregeerd zal worden. De antichrist en de valse profeet. En die twee zullen heel veel met elkaar te maken hebben. En het is heel wonderlijk dat je ziet dat deze winden over deze wereld precies zo doen zoals het in de Bijbel eigenlijk al heel duidelijk naar voren komt. Als deze grote leider zich zal manifesteren, in een hele korte tijd zich omhoog zal werken als echt een wereldleider, dan zal deze wereldleider ervoor zorgen dat 3 andere koningen waarschijnlijk wel de Europese gemeenschap zullen verlaten. Dat zou bijvoorbeeld Scandinavië kunnen zijn. Dat kan bijvoorbeeld Polen zijn, die heel erg streng katholiek is. Dat kan Engeland zijn. Er zijn ook rijken die waarschijnlijk ook helemaal niet bij dat oud-Romeinse wereldrijk gehoord hebben. Dat zou zomaar kunnen, hoor. Als je nu aan de vooravond staat van de verkiezingen of het referendum over de Europese grondwet, dan schudt dan schudt de Europese Unie weer op zijn grondvesten hoor. En dan heb je het zomaar weer dat er een land achteraan geplaatst wordt, of misschien wel besluit van nou, daar ga ik niet mee verder. Ja? En dan zien we inderdaad wat er in Nice gebeurde na de Europese top, dat Europa nog steeds een reus is op leme voet hoor. Het is maar heel broos, maar het gebeurt wel allemaal. Nou, dat kleine horentje die antichrist die zo heel klein begint en in een no time machtig wordt en anderen te gronden richt, die spreekt woorden, staat er, tegen de Allerhoogste. Grootspraak. Kijk er maar in dat 20e vers van Daniël 7. Grootspraak. Een horen met ogen en een mond vol grootspraak. Vers 25, daar staat ook over dat horentje. Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. Nou, weet u dat letterlijk staat in Openbaring 13? Zullen we het eens even erbij opslaan? Openbaring 13, daar wordt gesproken over die, je zou kunnen zeggen, die supermacht, die superman, die wereldleider van het Romeins hersteld wereldrijk, het antichristelijk rijk, die de macht en de kracht krijgt van de Satan zelf, van de draak. En dan staat er in vers 5 tot en met 6 over deze wereldleider. En hem werd een mond gegeven die grote woorden en godslasteringen spreekt. Openbaring 13 vers 5. En hem werd macht gegeven, daar komen ze ook nog even op terug, dit 42 maanden lang te doen. En het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen God om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen die in de hemel wonen. Nou is de antichrist, wat een vreselijke laster. Men wil op een gegeven moment heel bewust God lasteren. Ik hoorde een interview, best wel heel leuk, dat minister Van der Hoeven van Onderwijs, die zei op een gegeven moment van, wij moeten er dus heel serieus over nadenken of wij op de school in het onderwijs nog wel uit moeten gaan of zelfs daar lessen over moeten geven over de evolutie, over het evolutiemodel. Dat zei minister Van der Hoeven. Minister Van der Hoeven die zei, want ik geloof, als je echt naar de schepping kijkt, dat er een intellectueel iets moet zijn waardoor het allemaal gemaakt is. En zij zei, het zou veel verstandiger zijn als het onderwijs zich daar eens wat meer mee bezig zou houden, wat dat intellectuele iets is waardoor alles ontstaan is. Wonderlijk, hè? Maar ze willen er niet van weten. Want als je dan weet hoe erop gereageerd wordt, dan lust er de honden geen brood van. Want dan krijg je te maken met een schepper. Ja. Nou, lastering. Dat is eigenlijk hetgeen wat de antichrist wil. Het richt de heiligen te gronden, heb ik hier gezet. Het zal zich richten tegen Israël. Het zal zich richten tegen mensen die Christus willen volgen en niet bereid zijn om de antichrist te volgen. En nog iets wat kenmerkend is voor die wereldleider die er zal zijn voordat Christus komt. Dat is, hij zal tijden en wet veranderen. Hij zal tijden en wet veranderen. Mensen, wat worden de tijden en de wetten vandaag veranderd? Wat is het anders wat betreft de tijd? Natuurlijk hebben we nog steeds een jaar en dagen en maanden. Hè? Maar de tijden veranderen. We leven in zo'n veranderende tijd. En veranderende wetgeving. Ik denk dat als je alleen al na gaat denken over de hele serieuze plannen van de 24-uurseconomie. Waarin tijden volkomen veranderd worden. En waarin er geen zondag meer is. Geen rustdag meer is. Geen dag, geen nacht meer is. Want de economie moet 24 uur maar door blijven draaien. Tijden worden veranderd. Wetten worden veranderd. Als ik denk aan de Europese grondwet. Je vraagt je dan af. Waarom moest voor de ondertekening, ik heb dat wel meer gezegd, hè? in de oratie curiatie, die hal in Italië, in Rome, die eens de religieuze en politieke hal was van het Romeinse Wereldrijk vroeger. Dat daar de buste van de eerste christelijke keizer Constantijn de Grote eerst in de takels weggehaald moest worden uit die zaal, voordat daar de grondwet getekend mocht worden. Die grondwet, het Europa, mocht geen enkel verband gelegd worden met de christelijke identiteit van Europa. En waarom moet elk verband met de joods-christelijke identiteit van Europa weggevaagd worden? En we een hele nieuwe wet getekend moeten worden. En laat ik u dit vertellen, de Europese grondwet staat op de basis van de uitgangspunten van de Franse revolutie, de verlichting hoor. Vrijheid, broederschap, ja? Dat is eigenlijk de Franse revolutie, de verlichting, die het humanisme, die de hele basis vormt voor de Europese grondwet. En geen enkele hint meer naar de christelijk-joodse traditie in Europa. Nou, dat is het Europa waar we naartoe gaan hoor. En dat kan niet anders, want het moet het Romeinse Wereldrijk worden. 3,5 jaar wordt deze wereld volkomen in zijn macht gegeven. 3,5 jaar. Er staat hier, tijden, een beetje cryptisch is dat, een tijd, tijden en een halve tijd. Ziet u dat staan in vers 25, het laatste stukje? Nou, dat komt heel cryptisch over. Maar ik zal u duidelijk maken dat hier 3,5 jaar mee bedoeld wordt. Als u met mij daarover heel kort even op wilt slaan, Openbaring 12, dan heb je dezelfde uitdrukking. Openbaring 12. We hebben het net gehad in Openbaring 13 over 42 maanden. 42 maanden, hoe lang is dat? Dat is ook 3,5 jaar, hè? Dat hebben we gelezen in hoofdstuk 13 vers 5. Hè? 42 maanden. Maar die tijd, tijden en een halve tijd kunnen we vinden. Laten we eerst in hoofdstuk 12, Openbaring 12 vers 6 even kijken. Daar zien we dat de antichrist, die kleine horen, zich verzet tegen de heiligen. En dat is juist met name hier het volk van Israël. En dan krijgt Israël de mogelijkheid om weg te vluchten. En dan staat er in vers 6 van Openbaring 12. En de vrouw, Israël, vluchtte naar de woestijn, waar zijn plaats heeft door God bereid, opdat zij daar 1260 dagen onderhouden zou worden. En dat is ook 3,5 jaar. En datzelfde stukje kunt u ook, tenminste in mijn Bijbel, op de volgende bladzijde lezen, in vers 13 en 14 lezen van Openbaring 12. Dan wordt het herhaald. Openbaring 12, vers 13, daar staat: en toen de draak, Satan, zag dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw, Israël, die het mannelijk kind gebaard had, Christus. En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang. Hoe lang? Een tijd, tijden en een halve tijd. Zie je dat het dezelfde tijd is? 3,5 jaar. 3,5 jaar zal deze wereld volkomen in de macht gegeven worden van deze grote wereldleider. De antichrist. Twee jaar en een halve tijd is, ja. Ja. Eén tijd is een jaar, tijden is 2 jaar, halve tijd is een half jaar. Dus 1 plus 2 is 3. Ja? Komt een beetje cryptisch over, maar goed, het is niet anders. Als dat gebeurt, als deze wereld volkomen 3,5 jaar in de macht van de antichrist is, dan staat er, en laten we maar weer teruggaan naar Daniël, dan staat er een heel belangrijk woordje. In vers 26 begint dat. In vers 26 staat dan: dan zal de vierschaar zich neerzetten. Op dat moment. Wanneer de antichrist denkt, ik heb deze hele wereld in mijn handen, dan zal de vierschaar zich neerzetten. En dan zal hem de heerschappij ontnomen worden. Dan zal die wereldleider verdelgd worden, wat hier staat. En dan zal het volk van God, Israël, en de gemeente van Jezus Christus, en alle gelovigen, zal het koningschap gegeven worden om met Christus te heersen tot in alle eeuwigheden. En dan staat er in vers 28 dat Daniël daar zo mee bezig is. Zelfs zijn gelaatskleur verschoot. Ik weet niet of het wit werd of rood. Maar dat greep hem zo aan. En dan staat er zo mooi op het laatst. En ik bewaarde deze woorden in mijn hart. Het lijkt wel Maria, hè? Die ook dat woord in haar hart bewaarde. Petrus zegt het anders. Die zegt, en gij doet wel er acht op te geven. Hè? Houd dat woord in de gaten. Bewaar het in je hart. En dan weet je ook in welke tijd je leeft. Amen.